Daarna openen we opnieuw samen de schriften en we lezen deze morgen Jesaja 53.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Gemeente des Heren, zie mijn knecht. Zo hoorden we dat vorige week tijdens de voorbereidingsdienst. En vanuit deze woorden die tot ons kwamen uit hoofdstuk 52, vers 13, 14 en 15, de aansporing om deze achterliggende week ons voor te bereiden. Gezien hebben we op zijn verhoging door zijn verstandig handelen. Maar we hebben vooral gezien hoe verdorven, hoe mismaakt zijn gestalte was door onze zonde. Maar dat hij ook verkondigd wordt, zodat hij daarin uitdeelt van zijn genade. Heeft u hem gezien? Bent u hem zo onder ogen gekomen in de achterliggende week? Heeft u hem zo gezien, van aangezicht tot aangezicht? In het besef dat wij onder onze zonde gebukt gaan, dat wij zondaren zijn, zo vol ellende, en dat we gezien hebben op Jezus Christus, de lijdende knecht die de toorn van God volkomen gedragen had. Hebben we hem gezien? Ook in de achterliggende week, als die knecht die gekomen is en alles in orde heeft gemaakt en zijn genade uitdeelt. En weten we het? Ook voor mij, heel persoonlijk. Hebben we hem onder ogen gezien en zo gezien van aangezicht tot aangezicht. Deze knecht des Heren. En is het daarmee ook het voornemen wat in ons hart ligt? Om hem van harte te dienen. Dat er liefde is in ons hart, in ons leven, om hem te dienen, om hem te volgen. Hebben we hem gezien, deze knecht des Heren? Of bent u in de achterliggende dagen hem uit het oog verloren? Dat u misschien wel vastgelopen bent. Vastgelopen als je gezien hebt wie je zelf bent. En dat je hoofd naar beneden hangt en dat je conclusies, het wordt nooit wat met mij. Dat lukt me nooit. Of bent u helemaal niet vastgelopen? En heeft u de achterliggende dagen doorgebracht met tellen, met rekenen, op een rij zetten en de conclusie getrokken, het zit bij mij wel goed, maar die knecht, die bent u niet onder ogen gekomen. Hebt u hem gezien, deze lijdende knecht, Jezus Christus, de zaligmaker? Of heeft de boze, de uiteenwerper vanaf het begin, de duivel, u zo geplaagd dat u hem niet gezien heeft, maar dat de boze je plaagt en je ingeblazen heeft en ingesist heeft? Jij hebt geen heil bij God. We staan vanochtend stil bij een woord uit Jesaja 53, ook uit dat lied over de lijdende knecht. Onze aandacht deze morgen gaat naar Jesaja 53, vers 10. Deze woorden. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Wij luisteren naar deze woorden als woorden die ons brengen aan de tafel des Heren. En we luisteren naar deze woorden onder het thema zijn lichaam gebroken en zijn bloed vergoten. Dus zijn lichaam vergoten, zijn lichaam gebroken en zijn bloed vergoten. En laten we dit woord ontvangen met een biddend hart, dat dit woord, hoe we ook zijn, hoe we naar deze plaats gekomen zijn, dat dit een woord is wat ons werkelijk brengt aan de tafel des Heren. Dat we in dit woord mogen zien op de lijdende knecht, Jezus Christus, en dat zo onze bezwaren die we hebben kunnen, bergen van bezwaren, dat die wegvallen. En dat we hem zien, hem alleen zien, dat we hem alleen overhouden. In hem de drie enige God zelf mogen zien. Als we deze woorden gaan lezen, moeten we, zoals alle woorden in de Bijbel, precies lezen. Het eerste woord doch of maar. Dat is een tegenstelling. Het volgt op de woorden die u vindt in vers 9. Als hij getekend wordt, de knecht des Heren, geen onrecht, geen bedrog. Aan de knecht des Heren, daar mankeert niets aan. Hij is heilig, rein en rechtvaardig. En toch lezen we dan in vers 10 dat hij verbrijzeld wordt. En dat woord, dat is een heel sterk woord. En dat woord, dat moeten we ook echt even proeven. Wat wordt daarmee bedoeld? Verbrijzeld. Nou, verbrijzelen in die zin, je mag het ook lezen als verpletteren. Het is een woord wat wijst op een totale vernietiging. En zo moet u wat er volgt ook daar in één adem meelezen. Verbrijzeld, verpletterd, vernietigd, doordat hij krank, doordat hij ziek gemaakt is. Verbrijzeld, verpletterd, vernietigd in een weg van lijden en van sterven. We vinden hetzelfde woord ook in het boek Job. En daar wordt het woord gebruikt om een mot of een lastige vlieg te verpletteren, uit te schakelen, totaal te vernietigen. Vergelijkbaar, het woord gaat ook mee naar het Nieuwe Testament, en daar vinden we het, dat het tarwegraan wordt verpletterd, verbrijzeld. Het wordt vermalen. En zo is Christus dus vermalen. En zo wordt hij ook, en die lijn mogen we nu al trekken, wordt hij voedsel, wordt hij tot dat hemelse brood. Het beeld wat ook meekomt als we kijken naar hoe de wijn gemaakt wordt. De druiven die geperst, die geplet worden. En hoe is Jezus Christus geperst en geplet? Heeft hij zijn leven, zijn bloed gegeven tot een verzoening van onze zonden? En zo mogen we ook het teken van de wijn ontvangen dat heen wijst naar zijn bloed. Zo is hij een hemelse drank geworden. Verbrijzeld, verpletterd, vernietigd. En nee, dat was geen toeval. En zelfs in wat al die mensen toen deden, Caiaphas en Pilatus, de Romeinse soldaten en al die Joodse overpriesters die hem opgebracht hadden, uiteindelijk is het niet het werk van mensen geweest. Want dat is het eigenlijk het schokkende als je onze tekst leest. Hij werd verbrijzeld. Het behaagde de Heere, de verbondsgod, hem deze lijdende knecht te vernietigen. Het behaagde om hem te vernietigen, te verbrijzelen. En dat woordje behagen, welbehagen, heeft een grote betekenis, heeft een grote invloed in dit vers. U vindt het namelijk ook in het slot van het vers terug. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Wat betekent dat woord? Nee, wat het niet betekent, is dat de Vader een plezier had in de vernietiging van zijn eigen zoon. Dat niet. Want wie zal kunnen peilen welk een verdriet de Heer Jezus heeft gehad? Als het uitgeschreeuwd had toen hij losgescheurd werd van zijn vader. Maar wie zal kunnen peilen het hart van God de Vader als zijn enige zoon, zijn geliefde zoon, werd losgescheurd van zijn vaderhart? Maar wat is dan dat, die betekenis van dat woord behagen, welbehagen dan? Het eerste waar het op wijst is dat het allemaal gebeurt omdat God het gewild heeft. Het is de wil geweest van God de Vader dat zijn zoon zou lijden en zou sterven. Je vindt dat terug onder andere in Handelingen 2. Die preek die Petrus houdt. Dat het naar de bepaalde raad en voorkennis van God is dat hij overgeleverd is om te lijden en te sterven. God de Vader wilde dit. En als je daarover nadenkt, dat God dit gewild heeft. En dan opnieuw die woorden die zo indringend klinken. Verbrijzeld. Verpletterd. Totaal vernietigd. God de Vader wilde dat. Dat zijn zoon. Zijn enige geboren zoon. Zijn geliefde zoon. Het liefste wat hij had. Dat die dat overkwam. Maar waarom dan? En dat waarom, dat spreekt dus ook in die tekenen van brood en van wijn. En daarom opnieuw die oproep om in die tekenen, maar nu ook in de verkondiging, te luisteren. Zie op deze knecht, zie op hem. En wat zien we dan? Dan zien we in de wil van God de Vader zijn eeuwige liefde voor zondaar. Het is tegen deze achtergrond dat we ook die overbekende tekst uit het Nieuwe Testament moeten lezen. Die woorden moeten proeven. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. En al gegeven in de zin van overgegeven. Wat raakt aan de woorden in onze tekst? Verbrijzeld. Vernietigd. Die weg. Dat is de weg waarin blijkt de wil van God de Vader. Deze weg was hem wel behagelijk. En daarin had hij een welgevallen. En dan klinkt het tweede deel van die bekende tekst. Opdat een ieder die in hem deze zoon van de Vader gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het behagen, het welbehagen, de wil, het welgevallen van God de Vader, dat ziet op wat het zal uitwerken. Zoals graan vermalen wordt, zodat er een brood van gemaakt wordt. Zoals druiven worden uitgeperst, zodat er wijn zal ontstaan. God de Vader die ziet op het effect op de vrucht daarvan. Of, en dan een voorbeeld uit het Oude Testament. Voor de dienst in de tabernakel, later de tempel, moesten allerlei kruiden bij elkaar worden gebracht. Heerlijke, dure en prachtige kruiden. Die moesten in een vijzel worden gelegd. En die moesten dan met een stamper worden gestampt, verpletterd worden. Daar moest een stof van gemaakt worden. Een heerlijk geurende wierook. Het doel van het offer van Jezus Christus is dat het vrucht zou dragen. En daarom in het zien op deze knecht, op deze zaligmaker, zie mijn knecht, daarin zien we de grote, de eeuwige, die diepe liefde, die oceaan van liefde van God de Vader. Maar daarin zien we niet alleen de liefde van de Vader, maar daarin zien we nog meer. En daarom lezen we verder. Zie mijn knecht, en daarover wordt geschreven in onze tekst. Hij heeft zijn ziel gesteld. Deze lijdende knecht, onze heiland, de zaligmaker, die heeft zichzelf vrijwillig gegeven. Heeft zijn lichaam, ja zijn hele leven gegeven. Deze Zoon van God, Jezus Christus de zaligmaker, die heeft zich helemaal overgegeven. Het was geen ongeluk wat hem overkwam. Hij ging wel bewust zijn weg door het leven, want hij wilde dat. Wat hieruit blijkt, dat hij een gewillige zaligmaker is. Een gewillige zaligmaker. In de eerste plaats omdat hij vol liefde is tot zijn Vader. En dat werk op zich genomen heeft in gewilligheid, in liefde tot zijn Vader, dat tot helemaal heeft vervuld. Maar tegelijkertijd blijkt zijn gewilligheid ook dat hij een zaligmaker is met een hart dat overloopt, wat overstroomt van zondaarsliefde. Hij heeft zich gegeven. Hij heeft zich gesteld, en zo lezen we het in onze tekst, tot een schuldoffer. Nu werden er verschillende offers gebracht in Israël. U leest dat in het boek Leviticus. En er worden een aantal offers genoemd die qua betekenis en hoe ze uitgevoerd moesten worden heel dicht bij elkaar lagen. Het brandoffer, het zondoffer en het schuldoffer liggen heel dicht bij elkaar. En daar wordt hiernaar verwezen. En dan met name naar het schuldoffer. Een offer wat toen in die tijd gebracht werd als er schuld lag. En niet zomaar ja, dat er een kleinigheid was. Nee, een schuld in de vorm van een misdaad. Een misdaad begaan tegen de Heere. In het overtreden van zijn geboden. Dat zijn naam was aangetast. Aan zijn dag was tekort gedaan. Dat niet op de juiste manier hij gediend was. Of een misdaad omdat een ander, een naaste, iemand uit het volk of daarbuiten geraakt was. En een misdaad, die moest je dragen. Een misdaad, daar kwam een gevolg op. Die misdaad werd bestraft. En er stond maar één straf op een misdaad. Dat was de dood sterven. En Israëliet die zich zondig wist, schuldig wist, met die schuld beladen was, die kon daar maar op één manier van afkomen. Door met een ram te gaan naar het heiligdom. En daar zag hij het gebeuren. Hij stond bij het altaar en de priester deed zijn werk. Daar werd dat dier gedood in zijn plaats. Daar werd het geslacht in zijn, in haar plaats. En dan, geheel of gedeeltelijk, werd het verbrand. Totaal verbrijzeld, totaal vernietigd in zijn of in haar plaats. Nu dat beeld gebruikt hij de evangelist Jesaja om duidelijk te maken wat het werk is van deze knecht. Waarvoor hij zich gegeven heeft, waarvoor hij zich gesteld heeft. Hij is een zondoffer. Om de schuld die er ligt. Die hemelhoge schuld die wij hebben tegenover God. Tegenover onze naasten. Omdat wij moeten erkennen, en de wet des Heren is ons weer voorgelezen vanochtend, dat we schuldig staan aan al onze geboden. Afgelopen week stonden we in de oudste catechisatiegroepen hier in de Maranatenkerk stil bij het tiende gebod. En samen met de groepen trokken wij de conclusie. Je kunt bij alle geboden nog een beetje je best doen en denken dat het goed zit. Maar het tiende gebod ontneemt je alle onschuld. Want zelfs in je denken, in je gedachten, in wat je koestert, daarin worden we uitgetekend als misdadigers. De schuld die je ligt omdat we gezondigd hebben tegen de wet, maar ook gezondigd tegen het evangelie. Als het woord van de Heer kwam en je ging eraan voorbij. Als het woord van de Heer al gesproken had in je leven, maar er kwam weer een slordige gang in je leven. Dat je de Heer eigenlijk als het ware maar liet praten. De schuld die je ligt omdat we de Heer zo vaak afgewezen hebben. En die schuld. Voor die schuld moeten we sterven, de dood, de eeuwige dood sterven. En hij heeft zich gesteld, Jezus Christus, tot een schuldoffer. Om in de plaats van een zondaar te gaan staan. En daar heeft hij zijn ziel, en dat betekent zijn hele leven, gesteld, gegeven, zich overgegeven. Zich laten verbrijzelen, ja, zichzelf laten vernietigen. En zo komt de zaligmaker, deze lijdende knecht, vanmorgen ook tot ons. Eerst in het gewaad van zijn woord, maar straks ook aan zijn tafel in de tekenen van brood en wijn. En opnieuw die aansporing. Zie mijn knecht. En wat zien we dan? Dus het brood wordt gebroken en de wijn wordt uitgegoten. Daarin zien we zijn grote gewilligheid. Daarin zien we zijn grote liefde. Dan hoor ik iemand zeggen in de kerk, maar is dat nou ook voor mij? En hoe deel ik daar dan in? Ja, dat de Heer er is, dat geloof ik. En dat de zaligmaker gekomen is, dat geloof ik ook. Maar is hij dan ook mijn zaligmaker? Mag ik dan ook delen persoonlijk in dat offer, in die weldaden en weten dat hij mij genadig is? Kijk dan eens naar het slot van de tekst. Wat er over deze lijdende knecht, over Jezus Christus, gezegd wordt. Als eerst gesproken wordt over de Vader die het behaagde om hem te verbrijzelen. Dat hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dan komt het, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Hoort u de stelligheid in deze woorden? Het zal gebeuren. Hij zal zaad zien. Hij zal vrucht zien op zijn werk. Dat betekent hij zal nageslacht zien. Er zal een volk zijn wat zalig wordt. Er zal een gemeente zijn die zalig zal worden. Een schare die niemand zal kunnen tellen. En hoe dan? Omdat de dienst van deze zaligmaker voortgezet wordt. Hij stierf op jonge leeftijd, begin 30. En ik lees hier de tekst over de knecht des Heren, dat zijn dagen verlengd zullen worden. We denken aan de koning Hiskia, waar nog een aantal jaren aan zijn leven werden toegedaan. Maar deze koning der koningen, koning Jezus, hij leeft niet maar enkele jaren, maar hij leeft tot in eeuwigheid. En hij regeert en hij leeft ook vandaag. En het is van deze koning waar gezegd wordt met de laatste woorden van onze tekst. En door zijn hand zal het welbehagen van de Heere gelukkiglijk voortgaan. Dat welbehagen van de Heer, dat overlopen van liefde, die oceaan van liefde die in en door het werk van Jezus Christus is geopenbaard. Dat welbehagen, die wil om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Om ook bedroefde gelovigen die het niet meer weten op te zoeken, op te richten, te bemoedigen. Dat werk gaat door, want dat welbehagen zal gelukkiglijk voortgaan. Dat zal voorspoedig zijn. Dat werk zal gelukken. Want hij leeft. Hij regeert. En hij komt ook vandaag in zijn woord. Maar ook in de tekenen van brood en wijn. Zie mijn knecht. Zo sprak Jesaja. En de echo van die woorden, die horen we terug in het Nieuwe Testament. Als Johannes het uitroept. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Als we zo op deze knecht zien, wat zien we dan? Dan zien we toch een rijke Christus voor een arme zondaar. Als we zo op hem zien, dan zien we de wil en de liefde, de grote liefde van God de Vader. Dan zien we toch zijn gewilligheid, zijn grote liefde van de Zoon van God om zondaren zalig te maken, waarvoor hij zichzelf gegeven heeft. En dan zien we in het woord en ook in de tekenen van het sacrament de wil van de Heilige Geest, die het laat horen, zodat ook vandaag het woord verkondigd wordt van Jezus Christus. En die het vandaag ook laat zien. Dat je het mag proeven en smaken dat de Heere goed is. Voor wie? Ja, voor arme zondaren. Die in zichzelf niet anders kunnen dan de conclusie trekken. Ik had de eeuwige dood verdiend. Maar ik heb het leven gevonden, omdat ik gevonden ben door Jezus Christus. En zo het leven ontvangen in de dood van Christus. In hem en door hem. En daarom, kom tot de maaltijd. Want alle dingen zijn gereed. Amen.